is Alfred Hitchcock.
Reichtum zal u ten deel vallen.
Oh, dit vind ik zo lekker, jongens. Vooruit nou.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arend Taats en Danny van der Weel en ik hebben het vandaag over Japan. Goedemorgen Danny.
Konnichiwa.
Konnichiwa, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over Japan.
Ja. Het is wel echt een travel podcast, hè?
Ondertussen wel. Het is niet de eerste keer dat we een ochtend hebben. We gaan een aflevering maken over reis naar Japan. Uiteraard heb ik al eerder een aflevering gemaakt over Tokyo Disneyland en Tokyo Disney Sea. Maar omdat sinds de laatste keer er best wel wat is toegevoegd aan met name Tokyo Disney Sea in de vorm van Fantasy Springs. En jij er onlangs geweest was, dacht ik van, het is wel de moeite waard om jou nog eens te laten vertellen over Japan en over Tokyo Disneyland. Maar je bent niet alleen in Tokyo Disney geweest, hè?
Nee, ik ben ook voor het eerst in Universal Studios geweest in Japan. En Yariniyoriland.
Ja, je hebt het platte grondje hiervoor liggen, maar het is...
Nou, ik zal de luisteraars besparen, dus dat slaan we even over.
Dat is de eerste keer in Japan was, hè?
Ja, absoluut, ja. Ja.
Hoe is dat meegevallen?
Goed, ik moet zeggen, er was wel een soort hype op mij verschenen van dit is Japan. Zo kennen we Japan met dat anime, met die hypervrolijke figuurtjes overal. Ik vond dat wel meevallen, maar het Japan zelf dat was me heel goed meegevallen. Schoon, veilig. Ja, ik heb dat nog niet eerder zo gezien.
Het is wel een beetje een meme. Met meme bedoel ik dat is het begrip dat ooit door de filosoof Richard Dawkins is uitgevonden en waar dan later het woord meme is vandaan gekomen. En hij bedoelde ermee dat in een maatschappij op een bepaald moment, in een bepaalde tijd, een bepaald concept tegelijkertijd heel erg populair kon zijn. Hmm. Ik heb het gevoel dat Tokyo Disney en een reis naar Japan onder pretpark liefhebbers op dit moment zo'n beetje de hot place to be is.
Of verbaas me eigenlijk hoeveel Instagram stories ik voorbij zie komen op dit moment.
Ja, hè?
Goed, het heeft ook wel te maken met een aantal investeringen die toch in Japan zijn gedaan. Nintendo World, Super Nintendo World in Universal. Mm-hmm. Is denk ik in de hele wereld in de markt gezet. Dat is een van de bekendste toevoegingen in pretparken sinds tijden. Ik heb mijn tante... Dat is voor mij altijd zo'n populariteitsmening. Als je in zo'n familie-app ineens krijgt... Kijk, Danny, ik heb wat gezien. Is dit niet leuk voor jou? Dat je denkt, ja...
Ja, en dat was dan in Nintendo World.
Dat is Nintendo.
Ja.
En daarbij natuurlijk ook Fantasy Springs. Wat voor mij heel lang, en ik denk voor heel veel Disney-fans... toch een beetje het grote onbekende was. Mm-hmm. Van, wat gaan ze daar nu eigenlijk precies bouwen? Omdat Disney volgens mij heel lang heeft gewacht met het bekendmaken van... Wat is nou die Peter Pan-attractie?
Ja.
Ik denk dat het een beetje de combinatie van beide is. Dat nu ineens iedereen denkt, van, nou, we gaan daar gewoon heen.
En het is natuurlijk ook zo dat waarschijnlijk van alle Disney resorts, met name de Japanse resorts, het langst en het hardst te verduren gehad hebben onder corona. Ze zijn heel erg lang dicht geweest. Ik ben zelf nog niet naar Japan terug geweest sinds corona. Maar ik hoor altijd van mensen die het kunnen weten, dat als je alle Disney resorts ter wereld op een rijtje zou zetten en rangschikken volgens hoe weinig merk je nog van het feit dat er ooit corona is geweest, dan zou op dat moment bijvoorbeeld het Tokyo Disney Resort in Tokyo misschien het laagst van allemaal scoren. In de zin van dat nog niet helemaal terug is zoals het ooit vroeger was.
Toen ik het park bezocht, voelde ik dat ook nog wel. En later even ook een aantal shows waren nog echt wel een beetje een soort corona-versie.
Mm-hmm. Er zijn ook nog altijd een heleboel shows die niet teruggekeerd zijn. Hè?
Klopt, in Disney Sea staan nog alleen nog 2 theaters leeg. Die eigenlijk sinds corona ook gewoon niet meer open zijn geweest. Maar ook bijvoorbeeld Big Band Beat, wat vroeger een live band had, was nu echt een aangepaste versie.
Ja.
Maar ook, ik heb jou net wat vakantiefoto's laten zien. Je hebt net 3 uur moeten kijken naar alle selfies. Maar daar zag je ook nog zo'n dansshow bij de SS Columbia, zo'n schip. Dat is ook echt nog wel zo'n corona-postshow.
Ja. Heel veel luisteraars zijn misschien ook geïnteresseerd in een reis maken naar Japan. Maar durven misschien de stap niet wagen, omwille van het taalverschil, het cultuurverschil. Hoe moeilijk was het om een reis naar Japan te boeken? Want dit heb je op jezelf gedaan. Hè? Je hebt niet een van de reisbureaus ingeschakeld.
Nee, dat klopt. Ik heb met David, een goede vriend van mij, met wie ik eigenlijk al deze trips doe, ben ik erheen geweest. Kijk, het vluchtboeken en hotels boeken, dat kan iedereen. Mm-hmm. Maar wat wel lastig was in Japan, en ik denk dat ook wel een beetje een cultuurdingetje is, is dat zij qua reserveringssystemen, maar websites, echt nog wel 5 tot 10 jaar terug in de tijd zijn.
Juist.
Je kan bijvoorbeeld Tokyo Disney Resort alleen maar boeken als het resort open is.
Mm-hmm. Je bedoelt tijdens de openingsuren van het resort.
Ja, je moet dus echt even kijken naar de wereldklok. Van hoe laat is het? Oh wacht, het is daar nu 3:00 s'nachts. Maar dan is dus de reserveringsmodule dicht.
Ja. Alsof dat elke reservering daar ter plekke nog live door een of andere Japanner wordt nagekeken. Of zo.
Het voelt ook echt nog aan als een... Ken je nog de website? Ja, dat ken je wel. Teamparkreview.com als je daarheen gaat. Mm-hmm. Dat is nog echt die oude layout van vroeger. Ja. Ja, als je die reserveringsmodule opent van Disney, is dat ook gewoon nog zo. Ja. Het is echt nog zo'n website waar als je met je muis over het beeldscherm gaat, komt daar nog echt zo'n twinkeltje
aan. Ja, zoiets wat in de jaren 2000 heel erg populair was.
Ja. Zo'n
flash animatie.
Ja, dat. Ja. En dat is eigenlijk met alles. Dus je moet veel reserveren. Dat is denk ik ook echt nog zo'n post-corona dingetje. Treinen. Mm-hmm. En je moet dus wel echt even reisgidsen bestuderen van hoe reserveer ik een trein? Of hoe reserveer ik een dit en dat?
Ja. Ik kom natuurlijk net terug uit Walt Disney World. En dat soort vakanties die zijn heel erg frictieloos. Hè? In de zin van, je moet heel weinig dingetjes echt regelen. Je hopt van park tot park. Wil je 3 parken of 4 parken op een dag doen, dan kan dat perfect. Van hotel naar hotel hoppen, dat is allemaal geen probleem. Zelfs toen ik laatst in Japan was, dat was nog net voor corona, waren er al veel meer regeltjes dan dat je in Amerika had. En was gewoon het bezoeken van het resort een stuk ingewikkelder en beperkter dan je bij ons in Parijs en zeker in de Amerikaanse parken had.
Ja, en ook Universal was ook zo wel. Dat ik denk van als je daar een Fastpass wil reserveren, moet dat echt ver van tevoren.
Je mag het park ook niet uitzekeren, hè?
Nou, dat was een test gaande voor de partnerhotels. Dus echt hotels aan de Citywalk of in de Citywalk.
Ik bedoel, je mag het park niet uit en dan weer terugkeren. Uiteraard mag je het park ooit wel uit natuurlijk. Hè?
Ja, vandaar dat ze zoveel verdienen aan die merchandise. Nee, je mag niet even het park uit. Dan moet je een nieuw ticket kopen. Maar er was een test gaande in het hotel waar wij waren. Dus de partnerhotels, dat je wel even in en uit het park mocht lopen.
Juist, maar dat geldt dus echt alleen maar voor wie in een partnerhotel zit.
Ja. Dus als op die Citywalk heel
en
klein.
Dat viel mij op in Japan, hoeveel extra regeltjes er waren. En als je dan daar niet van op de hoogte was op voorhand, dan wekte dat soms wat irritatie op. Ach, weer een regeltje dat erbij komt. Zo.
Ja. Dat moet zeggen, dat is ook wel mijn mening over Disney Resort in het algemeen. Mm-hmm. Je bent eigenlijk het eerste uur bezig met je dag te regelen.
Ja.
Dus je komt een beetje een stress van, ja, je weet dat iedereen dat gaat doen. Mm-hmm. Dus je wil vooraan.
En je weet dat er heel veel mensen daar zullen zijn tegelijkertijd met jou.
Ja, want ik ben natuurlijk naar 3 parken geweest. Mm-hmm. Eigenlijk de parken die een beetje interessant zijn voor deze podcast. Maar dat zijn ook wel de 3 drukst bezochte parken ter wereld. Ja. Er staan dan denk ik alleen nog Magic Kingdom staat daar boven in Orlando en mm-hmm. misschien Disneyland Resort.
Ja, klopt. Maar vreemd genoeg, de parken van het Tokyo Disneyland Resort staan lager genoteerd dan het eerste park waar je naartoe geweest bent. Want Universal Studios in Osaka is het 3e meest bezochte park ter wereld. En het meest bezochte park, dus meer bezocht zelfs dan Disney, van Japan.
Ja, bizar.
Terecht?
Ik weet het niet.
Is het het Epic Universe van het Oosten?
Nou ja, het probleem is, iedereen is zo gehyped over Japan dat ik daar wel met een verwachting in ging. Dacht van, nou, dit is echt het beste Universal Park waar ik ooit ga bezoeken.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat klopt hoor. Op dit moment heerst er echt een soort van Japan hype onder westerse pretpark fans eigenlijk.
Ik vond het niet goed.
De Universal dan?
Nee, ja. Ik vond het echt niet goed. Ik vond het een slecht park.
Oh ja?
Ik had het naar mijn zin, want op zich heb ik het in elk park.
Voor wie Universal kent uit Orlando of Anaheim, het heeft een heleboel dingen die je ook daarvan kent. Hè. Er is onder andere een Harry Potter gebied.
Het park is eigenlijk een kopie van Orlando, hè. Dus mm-hmm. Ik heb jouw foto's laten zien. Ik denk dat als ik niet had verteld dat ik in Japan was, dat je denkt, oh, hoe was Orlando?
Ja. Dus althans, bij sommige foto's. Bij een aantal andere foto's denk je van, ja, dit is het Orlando Park. Ja, maar dit is het Orlando Park uit de jaren 80 of 90.
Ja, en zo is het ook echt nog. Dus het oude Terminator gebouw, de 3D-film. Dat gebouw wordt nu hergebruikt voor Conan Live. Dat is zo'n anime figuurtje wat daar heel populair is. Ja, dat is precies nog de...
Ja.
Ook die voorshow nog met die beeldschermen. Ik weet dat wel nog van de Terminator. Dat is 1-op-1 nog gewoon hetzelfde. En
Jaws is er ook nog.
Jaws, ja. Weet je wat ik zo raar vind? Het is het 3e drugsbezochte park ter wereld. Mm-hmm. Er staan dus 2 themagebieden die een doodlopend einde hebben.
Ja.
Misschien zelfs 3.
Ja.
Als je het Snoopy wereld, het soort Toontown van Universal mee zou rekenen. Ik snap ook, je hebt beperkte ruimte. Zeker in Japan is het allemaal wat kleiner. Maar dat Super Nintendo World is zo klein. Is zo hectisch. Het is echt heel slecht.
Met slecht bedoel je qua logistiek?
Ja, dus qua capaciteit, qua crowdflow, qua hoe je ook wel een gebied beleeft. Dat je denkt van ja, ho eens even, het is misschien allemaal wel heel vet wat ze bouwen. En op Instagram werkt dit fotootje heel goed. Maar echt een goede tijd had ik er niet.
Want voor alle werkelijkheid, het is ook niet zoiets dat je kunt zeggen van ik ga 's ochtends opkomen dagen eigenlijk zo'n 1 uur of 10 bij Universal. En er dan vanuit mag gaan dat je zomaar Nintendo World kunt gaan bezoeken.
Nee, het park opent vaak al eerder, hoe lang de drukte. En ik denk 1,5 uur voor openingstijd staan eigenlijk het hele plein daarvoor al vol.
En hoe vroeg was het dan?
Het park ging 9 uur open, dus reken maar uit.
Je stond er 7:30.
Ja. En ik denk 8 uur gingen de poorten al open.
Mm-hmm.
En toen waren de medewerkers nog niet klaar met het neerzetten van de parasolletjes en de hekjes voor het scannen van de ticket. Dus wij konden zo Super Nintendo in. Wat ik heel interessant vond aan Universal in het algemeen was, het is heel erg op de Japanse markt aangepast. En ik kende het.
En dat is op zich logisch, want je gaat naar Japan.
Ja, maar ik had dus nog nooit een Universal meegemaakt wat dus het Amerikaanse vibe combineerde met wat de Japanners echt wilden.
Ja.
En de helft van het park is nu ook onderdeel van hyperpopulaire figuurtjes in die anime-series, die ik allemaal niet ken.
En die eigenlijk ook niks met de Universal Studios te maken hebben.
Allemaal ingekocht.
Ja.
En dat viel mij op in dat park. Je hebt Bert en Ernie van Sesamstraat lopen. Mm-hmm. Snoopy. Allemaal ingekocht.
Ja.
Super Nintendo World. Het is eigenlijk allemaal niet van Universal zelf. Harry Potter. Het is heel raar. Eigenlijk het enige originele wat je daar hebt is de Minions. Wat dan min of meer van Universal is. En mm-hmm. Jurassic Park. Het
gaat en Jaws. Heel
bijzonder. En Jaws.
Ja.
Ah, ik was wel blij dat ik die mocht doen hoor. Maar de vraag is hoe lang hè? Dat staat wel echt midden in dat park.
Dat was vroeger een attractie in Universal Studios Florida. Die is helaas moeten wijken om plaats te maken voor Gringotts.
Ja.
Maar dat was een fan favorite. Het was eigenlijk een soort van Jungle Cruise on steroids. Waarbij je een aantal keren in een bootje aangevallen werd door een haai onderweg. En waarbij je een eigen skipper had die ondertussen het verhaal deed. Ik vermoed dat in Japan in het Japans gebeurt.
Ja, klopt. Ja.
Dan zit je er een beetje voor spekkenbonen bij, neem ik aan. Of valt het nog mee?
Nou, het voordeel tussen de Jungle Cruise en Jaws is dat bij Jaws wel wat gebeurt.
Ja.
En dat was wel heel goed. Het is precies Jaws zoals je het kende. En het was voor mij echt van een trip down memory lane. Ik gaf het misschien daardoor een iets hogere beoordeling dan het moet zijn. Maar het was wel heel tof. Maar het grappige is, eigenlijk de linkerkant van het park is echt dat studio's gedeelte met die sets, van die New York sets. Maar ook daar zoveel leegstand.
Ja.
Ik heb denk ik wel 3-4 loodsen gezien, ride loodsen, waar niks meer mee wordt gedaan.
Zijn er dan dingen waar binnenkort andere dingen gaan openen? Zag je daar activiteit? Of zijn dat dingen die bijvoorbeeld voor een Halloween-activiteiten gebruikt worden? Of zijn het ook studios waar misschien echt dingen gefilmd worden?
Dat laatste weet ik niet, maar ik weet wel, bijvoorbeeld 3D-theater, daar kan je niet zo heel veel anders mee. Mm-hmm. Dat stond leeg. Spider-Man is weggegaan, wordt nu omgebouwd naar iets nieuws.
Mm-hmm.
Maar goed, daarnaast ligt ook Backdraft, heette die versie. Dus dat is zo'n special effects stage. Ook al dicht sinds corona. En ja, de overlays op oudere rides. Dus bijvoorbeeld Space Fantasy The Ride en Max Spinner Coaster. Ja, dat was wel heel slecht gedaan. Dat was een VR-attractie geworden. Heel goedkoop gedaan.
Het park heeft ook 2 B&M's.
Ja, dat was Hollywood Dream The Ride. Dat is eigenlijk de Rip Ride Rocket.
Ja, althans, echt ook aan de ingang, hè?
Ja, over de ingang. Voor mij is Rip Ride Rocket hierop geïnspireerd.
Mm-hmm.
Eigen muziekkeuze. Echt wel geplakt in en om het park heen. Ze hadden nog een achtbaan nodig. Dus, hier is nog plek. Dat zie je wel. Ja, het is een achtbaan.
Kun je hem ook nog achterwaarts doen?
Ja, dat vond ik wel raar. Want je hebt 3e drugsbezochte park ter wereld. Dus aan de ene kant veel dicht. Aan de andere kant hebben ze dus 1 karretje achteruit gezet. Waardoor dus eigenlijk zowel een extreem lange wachtrij ontstaat voor dat ene karretje achteruit.
Ja.
En je hebt 4 treinen op die hyper. Ja, 3 worden dan vooruit. Maar goed, dat betekent dus dat eigenlijk de normale rij van vooruit ook al 1/4 minder wordt.
Juist, inderdaad.
En dan denk ik, je bent 3e drugsbezochte park ter wereld. Dan ga je niet een VR-overlay doen op een spinning coaster die daardoor nu niet meer kan spinnen, want dan word je te misselijk. En waardoor dus alleen maar de voorste karretjes worden gevuld. Dus eigenlijk zo'n dwervelwind.
Ja.
Dan denk ik, dat doe je dan niet goed, hè, Universal. En dan overal vond ik het eigenlijk niet zo heel goed.
Ja.
Maar goed, je komt natuurlijk toch echt voor Super Nintendo World. En dat merk je.
Ik zie er geen Nintendo Switch liggen. Speel je dat soort dingetjes ooit wel eens?
Nee. Zelf niet. Misschien te weinig tijd voor. Nou, heel af en toe komt een vriend met zijn versie hier. En dan doen we zo'n Mario Party of zo.
Mm-hmm.
Maar goed, je kent het wel. Hè. Het is zo ongekend.
Ja, iedereen kent Mario, iedereen kent Luigi.
Het verbaast me dus eigenlijk, hè, dat er heel weinig pretparken zijn die nog in die gaming-industrie zijn ingestapt. Want als je dus kijkt naar hoe goed zo'n Mario Kart, hoeveel dat is verkocht, maar ook andere games, dan denk ik toch dat Universal Japan daar zijn populariteit aan te danken heeft. Dat het inspeelt op de trends van de doelgroep die dat echt nu bezoekt.
Qua IP is bijvoorbeeld Nintendo groter dan Star Wars, Marvel en Harry Potter.
Super Nintendo was, voordat je binnen was en je door alle menigte heen was, is het een overload aan bewegende dingen. Het is gebouwd op meerdere verdiepingen. Ik weet dat dat in Hollywood niet het geval is, waardoor Hollywood ook wat beter wordt beoordeeld, omdat dat wat meer uitspreidt. Lopen wat characters rond. Het is klein, het is druk en de attracties zijn oké.
Je kunt er Mario Kart in, maar dan live.
Ja, dus dat is dan krijg je zo'n vizier op. Het is eigenlijk de eerste attractie waar echt op AR wordt gedaan. Dus je krijgt een brilletje waar je doorheen kijkt. Dus terwijl je de decors ziet bewegen, zie je ook nog wat op je bril. Ik denk dat het wel echt 1-2 ritjes kostte mij om alle dingen te snappen. Want je hebt ook nog een stuurtje voor. Je kan shells schieten, je hebt meerdere knopjes. En als je dan nog zo'n armband koopt, zo'n interactieve armband, dan doet dat ook nog eens wat.
Dit is een totale visual overload.
Ja.
Ja,
en dan zeker in die Mario-wereld. Ja, daar moet je van houden. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was gewoon moe naar die Dark Ride. Oké, het is wel heel vet hoor. Er zitten wel echt van die typische Universal-effecten in, waarvan je echt denkt van, oké, dit kan in principe alleen Universal, vind ik. Dat maakt het niet meteen een goede attractie, maar het was wel vet om het te doen.
Ja, is het iets dat een meerwaarde is voor Orlando straks? Want het komt ook in Orlando vanaf volgend jaar.
Ja, het verbaast mij dus wat ik net zeg, dat er heel weinig parken zijn die in die gaming-industrie zijn ingestapt. En in Orlando heb je dadelijk wel weer een park erbij. En wil je toch een onderscheid maken met het aanbod wat je al hebt in de andere parken. En door zich dus één gebied in Epic Universe helemaal te richten op Nintendo. Ja, ik zie dat wel werken.
Ja,
ik zie al als je op het airport en Orlando uitloopt, gewoon één winkel alleen maar vol met Nintendo merchandise.
Ja, ja. Je bent ook in een Pokémon café geweest in Tokio.
Ja, ja, het is natuurlijk niet echt in een pretpark. Deze was in Osaka, je hebt er twee.
Oh ja.
Ja, dat is de mooie tourist trap natuurlijk, want dan krijg je gewoon themed food. En ik moet je zeggen, dat is wel, zeker in Universal en zeker in Nintendo World, wel echt belangrijk is het Instagrammable food.
Ja, ja.
Wij doen dat in de Efteling op de zomerweide met een halve cocktail in een kartonnen beker. Nou ja, ik heb hier op tafel staat een Jaws menubox, souvenirs, bekers van Pokémon, rijstewafels met oortjes van Pikachu. Je kon de petjes eten van Super Mario, waar dan druiven in zaten en slagroom.
Het visuele is ontzettend belangrijk voor de Japaner, hè?
Ja, en de suiker, ja. Maar dat café wat daarin zit, in dat Super Nintendo World, dat is van Toad. Dat heet daar Canopy of zo, iets andere Japanse naam. Super populair.
Ja.
En ja, je bent daar, dan wil je het toch ook wel, die Mario-burger. Ja. En zo Yoshi-ei eten, ja, weet je, we doen Universal en ik ben er niet de grootste fan van. Ik weet jij ook niet persoonlijk. Maar het is wel Universal die dit concept naar de pretpark heeft gebracht. Hè? Want het was het eerst met de Simpsons in Orlando. Toen Harry Potter, nu Nintendo. Zij weten wel echt heel goed een gebied te creëren waar de hapjes, het entertainment, de rides, de sfeer, de interactiviteit, de upsells echt hand in hand samen gaan.
Toen Universal Harry Potter opende, was natuurlijk die interactieve Magic Wand het ding van dat gebied. En daar moeten ze letterlijk goud mee scheppen, dag in dag uit. Zoals je al vertelde, in de Nintendo World, Super Nintendo World, verkopen ze die power-up bands, wat ook zo'n soort interactiviteit dingetjes is. Maar dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Ik bedoel, Harry Potter is gebaseerd op films en boeken en zo. En dan voegt zo'n beleving in één keer iets heel erg interactiefs toe aan zo'n themagebied. Als je naar Super Nintendo World gaat, ja, dan is dat natuurlijk gebaseerd op iets dat super interactief is. En ik kan me bijna niet voorstellen dat je met zo'n power-up band ook maar in de buurt kunt komen van de interactiviteit van zo'n computergame.
Weet je wat ook nog bijzonder is? Dat je dus de derde attractie in het gebied, dat is een interactieve walkthrough, niet mag bezoeken zonder zo'n armband.
Het is dus eigenlijk een soort van upsell attractie eigenlijk.
Ja, ja, absoluut. Het is echt een kermisattractie binnen het Super Nintendo World.
Wat is het voor iets?
Nou, je moet in het gebied 5 sleutels verzamelen. Bij 3 sleutels mag je al naar binnen. Het is een walkthrough waarin je ook, net als in Mario, kleiner wordt. En je het op gaat nemen tegen Bowser Jr. Het is interactieve gameplay. Je moet wat spelletjes doen. Je moet wat easter eggs vinden. En uiteindelijk kom je in een soort bioscoophal uit, waarin je als een Nintendo Wii-achtig elementen moet gaan uitvoeren door bommetjes te ontwijken en zo'n Mario-figuurtje te verslaan. Nogmaals, ik ben niet de grootste fan. Ik ken niet al die namen. En als je dat dan doet, dan vind je de Golden Mushroom.
Mm-hmm.
Want dat is het verhaal van het gebied. De Golden Mushroom is gejat door Bowser Jr. En die kun je dus alleen maar vinden als je dat spelletje speelt.
Ja.
Dus dat is een beetje de
maar is het leuk? Is de meerwaarde, behalve het feit dat je alleen maar die attractie kunt doen als je dat bandje hebt?
Nou, ik was echt de Nederlander in het gezelschap, want ik heb David zo'n bandje laten komen. Ik heb gewoon een beetje gekeken hoe hij dat deed.
Ja.
Goh, voor die sleutels moet je dan elke keer een kwartier in de rij staan om zo'n spelletje te doen.
Mm-hmm.
En dat spelletje is een gameplay van 20 seconden.
Okay.
Ja, het is spectaculair om te zien. Het is leuk dat het is bedacht. Ik denk dat de Japanners het fantastisch vinden. Ik vraag me af of het gaat werken.
Er is nog een tweede BNM. Dat is in het Jurassic Park gedeelte.
Ja, is de Flying Dinosaur. Ja, is een van de heftigste achtbaan die ik ooit heb gedaan.
Echt wel? Schijnt een hele heftige achtbaan te zijn.
Flying van de BNM.
Mm-hmm.
En die zijn al best wel pittig in die pretzel loop, zo heet dat.
Ja.
En hier zitten de twee achter elkaar.
Wauw, het wordt je zwart voor ogen.
Ja, dat was voor mij. Ik vind dat zelf iets te intens.
Denk ik dan aan Manta uit SeaWorld in Orlando?
Ja, die heb je wel gedaan, toch?
Ja.
En die pretzel loop.
Ja, daar werd het mij zwart voor ogen.
Ja, en dan er nog één achteraan. Ja. Wat heel, heel apart is, het park is niet groot. Dus die achtbaan is echt op het Jurassic Park gebouwd. Waardoor dus nu eigenlijk het hele Jurassic Park vol hangt met netten. Ja, heel zonde. En wat eigenlijk daar ook verbaasde was dat dus al de helft van Jurassic Park, bijvoorbeeld dat bekende restaurant van dat hoofdgebouw, nu is ingenomen door een figuurtje.
Dat niks te maken heeft met Jurassic Park?
Nee, totaal niet.
Oh, wow.
En er waren meerdere restaurants en zelfs Waterworld, de stuntshow, werd in de avond overgenomen door dat, ja, het heet Cool Japan. Dat is een soort van overlay in het park, die nu overleven van een paar jaar al gaande is, die dus echt letterlijk attracties overnemen, maar ook shows en dus restaurants. Hyper populair, waardoor dus echt rijen stonden om dat restaurant binnen te komen. En dat is dan een burger of een hapje van die serie.
Ja.
Nogmaals, ik ken dat echt niet. Maar dus eigenlijk verbaasd me dat ze zelfs al een beetje afscheid hadden genomen van dat thema.
Ja. Maar dus voor alle duidelijkheid. Je bent 2 dagen in Universal Studios Osaka geweest. Was het leuk?
Ja, ik heb het naar mijn zin gehad, zeker. Maar ik heb wel een Fastpass gekocht.
Ja, omdat het anders niet te doen was.
Anders was het niet.
Nee.
En dat heeft ook wel te maken met het feit dat je loopt in Universal, je kent het. Ik had jou nog geappt ook van, ik vind het zo raar. Ik loop nu echt in, voor mijn gevoel, in Orlando. En ik zie ineens een hele andere Universal zoals ik het zou kennen.
Nee, je appte me vooral heel veel foto's van lege loodsen en doodlopende steetjes.
Ja. Dus ik vond het een heel raar park. En het verbaast me gewoon dat dit het derde drugsbezochte park ter wereld was eigenlijk. Misschien word je lui als je zoveel bezoekers trekt, hè?
We hebben net op je Apple TV letterlijk 3000 foto's zitten bekijken.
Sorry.
Het is moeilijk om te geloven dat als je die fantastische foto's laat zien van bijvoorbeeld Tokyo DisneySea, dat dit Universal nog eens meer bezoekers trekt en populairder is dan Tokyo DisneySea.
Ja.
Want het is echt, het ziet er geen supermooi park uit.
Nee, dus dan doen ze toch iets goed met die marketing. En dan doen ze toch iets goed met die figuurtjes die ze toch naar binnen laten in dat Cool Japan. Ja, wellicht is toch Nintendo daar, de net als Harry Potter destijds in Orlando, de publiekstrekker.
Ja.
Het Nintendo park.
Laat dan eens hebben over Tokyo Disneyland. Daar ben je een dag of 4, 5 geweest?
5 dagen. Ik wilde het ook wel echt zien.
Ja.
Ik heb dat met mijn vakanties vaker, dat ik liever iets langer, te lang bezoek, dat ik denk van, ik heb het nu echt eenmaal gezien, dan dat ik wegga, dat ik denk van, oh, ik had dat nog wel.
Het is ook voor heel veel mensen, ik weet niet of dat voor jou het zo zal zijn, een once-in-a-lifetime experience. Dus als je weet dat je er niet binnen de 5 of 10 jaar opnieuw zal zijn, dan wil je ook echt min of meer alles gedaan hebben.
Ja,
dan
wil je toch elk hoekje hebben gezien, het gevoel hebben van een park. En ook dan kom je toch vaak erachter dat de toppers van een park toch de verrassingen zijn.
Mm-hmm.
Een exploration trails die verstopt waren in DisneySea, tot Tom Sawyer's Island, wat je nu dan toch gaat bezoeken omdat je toch wat tijd hebt. En dan kom je er toch achter dat dat heel anders is en ook best wel vermakelijk was. Dus ja, ik heb 5 dagen in Disney mogen verblijven en ik heb een beetje verdiept in het resort. En wat je meteen opvalt, het is niet Disney.
Ja, het is vooral dat het ook letterlijk niet Disney. Disney heeft het ontworpen, maar het is eigendom van een ander bedrijf, Japans bedrijf, de Oriental Land Company.
Klopt.
Dat oorspronkelijk eigenlijk vooral eigenaar was van spoorlijnen. En redenen wilde bedenken om aan het eindpunt van spoorlijnen iets van leisure ervaringen te bouwen, zodat mensen die met de trein namen ook een reden hadden om helemaal naar het einde van dat treintraject te rijden.
Ja, echt een moderne trolleypark.
Zoals
in Amerika. Ja, het leuke is daarvan dat in Japan in het algemeen merk je dat er 6 of 7 van die grote maatschappijen zijn.
Mm-hmm.
En die beheren daar wel de toeristische infrastructuur. Ja. Dus ook in Tokio zelf heb je de Skytree. Dat is het hoogste gebouw van Japan. Dat is in beheer in een winkelcentrum, wat toevallig ligt op een van de treinstations. Dus het is ook in beheer van zo'n treinmaatschappij. Dus die hebben daar enorm veel macht. En dat viel mij dus ook op. Hè. Dus alles is daar niet van Disney. Dus je hebt daar een winkelcentrum, Xpiari.
Ja, Xpiari. Experience in het Japans. Xpiari.
Ah, natuurlijk. Ja. Oh, zie je, moet maar meegaan voor het al. Ja. En,
ja, het is niet mooi hoor, ik ben er al geweest. Je mag het absoluut niet vergelijken met een Disney Springs of zo. Of zelfs een Disney Village. Disney Village ligt er niet al te best bij, maar echt gezellig of fijn is het er niet. Hè?
Nee. We zijn heel even gaan wezen eten en we wilden wat westers eten. Dus dan kom je uit in zo'n steakhouse. Maar dan merk je dat is niet Disney. En dat merk je eigenlijk ook in de randen van het resort. Hè. Ze hebben heel veel hotels gelicenseerd als een Hilton, als een Sheraton. Ja, dat zie je niet. Ja, je hebt het wel in Disney World, maar dat ligt helemaal aan de zijkant Disney
klopt.
Village. Nee, Disney Springs. Disney Springs. En hier ligt dat echt naast de park.
Ja.
Het ligt heel goed verbonden met een monorail, dat dan ook weer eigendom is van dat treinmaatschappij natuurlijk. Maar ook in het resort merk je van, oké, dit is niet echt. Hoe ga ik dat bewoorden? Het is niet ingekocht. Maar zo voelt het ook wel af en toe. Dat je denkt, ja, we hebben nu gewoon Mickey Mouse ingekocht. En we hebben nu Peter Pan ingekocht. Dat vond ik misschien een beter voorbeeld. Dus we gaan Peter Pan, die rechten, nu ook overal gebruiken.
Ja. Maar nu doen we het wel een beetje oneer aan. Want het is toch wel een van de meest indrukwekkende resorts. Zeker qua ontwerp en onderhoud ter wereld.
Absoluut. En dat misschien daardoor ook. Hè? Dat natuurlijk een Disney Company daar heel erg anders in zit. En die kijken gewoon naar, wat is mijn onderhoudsbudget? En dit is het. Nou, hier gaat binnenkort, nadat ik wegging, gaat It's a Small World in onderhoud. Ik deed It's a Small World. Ik heb nog nooit zo'n goed onderhouden It's a Small World gedaan. Dus ik denk dan, waarom gaat hij weer 6 maanden in onderhoud?
Ja. Het idee van onderhoud is dat je in principe het onderhoud doet voor alles begint stuk te gaan natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat is niet wat we hier in Europa kennen. Maar in principe pakt Tokyo het aan zoals je het moet aanpakken. Hè?
Ja, vertaal dit stukje even in het Frans. Okay. Ja. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dat is precies. En dat is weer heel iets positiefs. Dat je denkt van, oké, dit had Disney misschien niet zo gedaan, maar hun daar wel.
Ja.
En wat zij daar ook doen, is het is niet goed. Dus we gaan het nu volledig opnieuw ontwerpen. Dus Space Mountain op dit moment.
Ja.
De oude Space Mountain was niet goed. Maar had geen einde levensduur. Kon nog best wel prima mee. Nee, we gaan hem plat gooien. En over 2-3 jaar openen we een volledig nieuwe Space Mountain met een nieuw gebied. Ja, dat zie je zelden.
Tokyo Disneyland heb ik onlangs nog mijn minst favoriete kasteelpark genoemd.
Ja.
In elk geval esthetisch. Het is visueel het minst mooie kasteelpark dat Disney denk ik ooit heeft gebouwd.
Ik kon mijn duim er niet echt opleggen waarom ik dat ook vond. Totdat jij zei dat heeft ook te maken met dat kasteel dat niet in de zon staat.
Ja. Dus alle parken van Disney zijn zo gebouwd dat als je binnenkomt de zon op het kasteel valt. Dat is in Tokyo Disneyland niet het geval. Daar, als je 's ochtends het park binnenwandelt, dan staat het kasteel altijd in de schaduw.
Ja. Dat had zoveel.
Het is pas ergens in de late namiddag, als je geluk hebt, dat de zon er een beetje op gaat zitten. Als je de foldertjes en posters bekijkt van Tokyo Disney, die ze overal gebruiken, dan ga je altijd een heel zonnig kasteel zien. En dat komt omdat ze eigenlijk gewoon oude foto's van het kasteel uit Florida, waar de zon vlak op zit, gebruiken in bijna al hun publicaties.
Ja, het is heel. Het is eigenlijk hoe Disney destijds natuurlijk ook gewoon was in Orlando. Hè? Want toen was het Fantasyland daar ook nog niet zo mooi. En dat Tomorrowland was toen ook best wel karig.
Mm-hmm.
En ze hebben natuurlijk daar die concepten deels gewoon 1-op-1 van overgenomen destijds. Maar dat zie je. En dat is aan de ene kant wel ook weer heel tof om te zien. Want je ziet de meest originele versie van een Pinocchio, van een Scary Adventures, van Snow White, van Pirates of the Caribbean.
Wat bedoel je met de meest originele versie van Pirates of the Caribbean? Is eigenlijk in principe grotendeels de versie zoals die in Anaheim staat, hè?
Ja, alleen in Anaheim is hij natuurlijk vanwege zicht op bepaalde uitvoering van scènes, hè? Bijvoorbeeld de Red Hat scène onlangs aangepast. Ja,
die aanpassingen zijn eigenlijk nog niet gebeurd daar.
In al die rides niet, hè?
Ja,
dus Pinocchio ook, daar roken de kinderen nog.
Ja.
Dat kan je niet meer voorstellen hier. ik bedoel, dat zal hier niet meer gebeuren. Ja. Je hebt in Pirates worden nog de vrouwen verhandeld. En zitten de mannen nog steeds achter de vrouwen aan? Die subtiele wijzigingen hebben ze natuurlijk in het Westen al wel aangepast. En ja, je kunt daar nog steeds Splash Mountain doen.
De beste Splash Mountain ter wereld, hè?
Ja.
Ook al gaan daar heel veel geruchten dat Disney echt de Oriental Land Company serieus onder druk zet om die ook te vervangen. Omdat ze echt niet meer willen geassocieerd worden met de film waar Splash Mountain op gebaseerd is. Maar het zou zo'n zonde zijn, want het is zo'n prachtige attractie daar, hè?
Verbaast mij, want je doet hem natuurlijk uit je herinnering in Orlando of Disneyland. En door de ligging naast de Haunted Mansion, dat heb je niet echt door, ligt dat showgebouw net even op een andere plek dan in Orlando. Waardoor dus de rit na de scènes en in die dark ride veel groter zijn, veel langer zijn. En dan dat station voor je gevoel onder de grond, waar al die critters wonen, waar al dat wat gedierte woont. Al die subtiele huisjes van al die diertjes die er dan zouden leven. Dat subtiele watervalletje tussen het in- en uitgangsperron. Oh, dat was wel heel goed. Ja, en goed onderhouden. Ja, ja. Alles werkt.
Past je in de boomstammetjes? Want die zijn wel een heel stuk kleiner dan in Orlando en Anaheim, hè?
Nee, ik werd eruit gehaald bij de rij. Ik had een Fastpass. En ik moest het begin van de rij. Zei, goed, dat is dan de eerste vraag. Kan je makkelijk in het Engels doen? Toen konden niemand Engels. En dan krijg je, ze hebben overal een vertaalapparaatje.
Ja, 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 ja.
En toen stond er heel slecht Engels vertaald. Too tall, but walk with me. Ik dacht, nou ja, prima. En we zijn toen met die vrouw. Er was echt één mevrouw die dat voor mij deed. Ja. Want ze hebben daar genoeg personeel. Liep helemaal mee naar de uitgang. Toen moest ik bij het uitgangsperron wachten. Okay. Totdat er twee medewerkers kwamen. Ja, neem maar plaats in één van de zitjes. Kijk maar eerst of het past. Zodat je dit niet dadelijk hoeft te doen op het ingangsstation. En ik dacht, nou, de service. Nou, ik paste er niet in. Maar ja, ik dacht, dit is mijn kans voor Splash Mountain.
Uiteraard, ja.
Dan
ja.
Maar even geen knieën meer. Dan even geen bloed toevoeren.
Ja,
naar
ja, 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 ja.
Dus ik heb erin gewurmd. En toen mocht ik erin blijven. Dus dat was wel heel top. Fantastische service.
Ja,
ja, ja, ja, ja. En toen heb ik hem gedaan. En,
maar het is iets wat je moet weten als je naar Japan gaat. Hè? Dat,
alles
dat,
is kleiner.
Alles is kleiner. Niet alleen de bedden in de hotels zijn kleiner. Maar dus ook alle voertuigen van attracties. Hè?
Ja, vooral die Monsters Inc.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja.
Fantastische dark ride.
Ja.
Dus met een zaklampje moet je monstertjes zoeken daar. Echt goed. En ik paste er eerst niet in, dus toen moesten we alleen. En medewerkers...
En vooral, je bent niet dikke. Het is echt alleen maar door je lengte eigenlijk, hè?
Ja, 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 het is vooral je benen. Ja, 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 ja. En ik had dat eigenlijk bij meerdere attracties, dat zij Raging Spirits, de achtbaan in Disney Sea, mocht ik tweede keer niet in. En ook in Universal ben ik geweigerd in de Vekoma Coaster. Daar
zo. Okay,
ja, ja. Was dat Flight of the Hippogriff.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ja, Splash Mountain... Wat ik heel tof vond, is dat het echt een eigen gebiedje is. Uitgangsgebied met een restaurantje. Er zit zelfs nog een restaurant in de attractie. Vond ik heel tof. Twee restaurants, richting die kano's, de critter kano's of zo. Ja, ik vond het wel een heel mooi gebiedje. En als Disney het zou vervangen, zou ik toch een klein traantje laten. Ja.
De grote attractie die eigenlijk toegevoegd is aan Tokyo Disneyland sinds ik er voor het laatst was, en die ik dus zelf nog niet gedaan heb, dat is...
Baymax.
Beauty and the Beast.
Oh. Nee. Ik wil toch even over Baymax hebben. Ja, dat is zo'n standaard molentje.
Ja, ja, ja.
Weet je, het zou ook het nieuwe Tomorrowland inluiden. Het is zo'n molentje die ook staat in...
Toy Story Playland in...
Orlando.
Orlando, ja. Zo'n whip ride eigenlijk.
Ja. Ja, en natuurlijk ook in Carsland in Californië. Dat is dat Mader's Jamboree.
Zo populair.
Ja. Drukste de attractie van het park soms. En dat is Baymax natuurlijk
helemaal.
Daar
staan ook mensen de hele tijd. Er zijn er echt letterlijk bezoekers die naar dat park gaan. Om dan de hele tijd aan de zijkant de dansjes die bij de nummertjes horen, die afgespeeld worden, mee te dansen. Hè?
Dat zijn vijf nummertjes of zo, inderdaad. En, dat zijn
en vooral, ze verkopen geen abonnementen voor Tokyo Disneyland. Hè? Dus de mensen die dat doen, die hebben daar dus een volledig dagkaartje voor gekocht. Hè?
Mee te dansen.
Om mee te dansen. De hele dag lang.
Maar je zag hoeveel... Ja, ik had je natuurlijk ook wat video's laten zien van de waterparade. Ik moest op een gegeven moment ook even dansen, hoor. Dus dat kan daar, hè. Je kan daar gewoon ongegeneerd meedoen. Maar nee, heel populair. Maar nee, je wilt natuurlijk hebben over Beauty and the Beast. Goh, een attractie waar ik de eerste keer echt stil uitkwam. Dat ik dacht van, wow, dit is technisch wel echt heel goed.
Het is een trackless dark ride door het kasteel van Beast, hè?
Ja, ja. Het is een technisch mooie attractie. Is het dan meteen een goede attractie? Goh. Ik, dat durf ik niet te zeggen, maar om misschien eerst uit te leggen wat het is. Het is de fenomenaal. Het is eigenlijk wel ongekend. Prachtige voorshow. Twee ongelooflijk mooie animatronics van Beast en Belle. Mm-hmm. En je start daar echt het verhaal op het moment dat Belle voor het eerst in het kasteel komt. En dus eerst de Beast ziet. Een stukje wachtrij daarna is de scène richting Be Our Guest toe. je start dan eigenlijk de eerste scène in de attractie met Be Our Guest, wat eigenlijk een beetje het finale nummer is, heel vaak in heel veel shows. En je eindigt dan ook echt de transformatie en dan ja, de
die transformatie is voor alle duidelijkheid. Ik heb het nog niet het echt gezien, maar als je het nog niet gezien zou hebben, check dat filmpje op YouTube. Dat is een van de meest magische effecten in pretparkland op dit moment.
Hè. Absoluut. Dat is een Peppers Goes to the Max. Is het? Oh, dan verraad ik het meteen.
Maar, maar het is een fantastische Peppers Goes. Eigenlijk een heel eenvoudig effect. Zo subliem uitgevoerd, waarbij eigenlijk inderdaad beest verandert voor je ogen in de prinsen.
Ja, het is ongekend. Maar die animatronics die er dus in zitten, zitten weinig animatronics in. Want in de eerste scène zitten er twee. Mm-hmm. De volgende scène zitten er twee.
Ja.
De volgende scène zitten er twee.
Ja, er zijn heel veel projecties en een heleboel bewegende dingetjes. Je wordt ook telkens stilgezet om lange tijd naar die paranematronics die er zijn te kijken. Dus ja. Je wordt echt verplicht om bij wijze van spreken de kunstjes helemaal uit te kijken.
Ja, en dan is het eigenlijk een beetje een ride waarin Symbolica meets Sirocco. Hmm. Ze zitten in een tollende tol of een tollende kopje. Hmm. Zit je te kijken naar een scène waarin dus eigenlijk de muziek van de film en die in die scène ook continu wordt uitgespeeld. Ik moet je zeggen, het begint heel goed met Be Our Guest. Wat natuurlijk een prachtig nummer is. En er gebeuren daar in die ruimte dingen dat je echt denkt, wow, wat is dit?
Ja.
De souplesse van dat ritssysteem, wat echt een onderdeel is van het verhaal. Supersnel langs de scènes. De animatronics prachtig. Is her en der dat ik denk, van, een beetje saai. Mm. Want je kijkt wel heel lang naar een animatronic. Maar dan die eindscène waarin je met elkaar walst op die klanken van Alan Menken. Ja, dan zie je wat muziek doet. Hè. Ja. Dat is goed. En wat ik heel goed vond aan die attractie, was ook weer een beetje zo'n technisch nerd dingetje, is de muziek gaat echt mee per de scène. Dus je gaat niet een deur open en er start een nieuw muziekje, maar de muziek gaat echt als het ware als één vloeiende beweging mee met de attractie waar je op dat moment bent. En dat is ongekend ingesteld. Dus op het einde dat uitstapperon, eindigt dat met die hoge uithaal van die eindscène. Dat je echt denkt, wow. En dan gaan die deurtjes open. Klik.
Ja. Zeg, toen ik voor het laatst in Tokyo Disneyland was, waren nog papieren fastpass. En dat was eigenlijk zo'n beetje het enige wat er was. Je zorgde dat je als eerste naar de fastpass-machines rende voor Monsters Inc. En als je daar je fastpass had, rende je naar Winnie the Pooh. En dan zorg je dat je die twee attracties als eerste gedaan had. En dat was eigenlijk, zo stelde je eigenlijk de rest van de dag veilig en kon je voor de rest relatief relaxed het park gaan bezoeken. Vandaag is een bezoek aan een park in Disney Tokyo een stuk complexer geworden, hè?
Klopt, dat heeft natuurlijk te maken met de app die je moet downloaden. Niet een hele goede app. Daarin scan je entreetickets. En op het moment dat die ook fysiek gescand zijn bij het park, begint er eigenlijk een soort van stress. Waarin je zelfs de taken een beetje moet verdelen. Mm-hmm. Dus stel ik zou met jou gaan, dan zou ik zeggen, Erwin, jij gaat nu proberen om een plekje te bemachtigen voor een show. Mm-hmm. Want de shows, de stage shows, kan je alleen maar bezoeken met een loterij.
Juist.
Dan krijg je dus keurig plaatsen toegewezen. Echt rij 10, sectie C.
Maar niet zeker, 8. Hè?
Niet zeker, want nee. Als je eenmaal de loterij verliest, mag je ook niet meer meedoen.
Juist.
Kom je die show ook niet meer in. Nou, daarom wilde ik al extra dagen, want ik wilde een paar shows wel echt zien. Ik doe de gratis Fastpass, want dat zit er nog steeds in. Dat is de 40 Anniversary Pass op dit moment. Maar dat is eigenlijk gewoon het Fastpass systeem, maar dan digitaal, dus gratis. En dan komt er ook nog een complexe bij dat je bij sommige attracties of gebieden, Fantasy Springs, nog eens een reservering moet maken. Dat kan voor een restaurant, kan zijn voor een attractie. Dus wat je eigenlijk daar ziet.
En daarnaast heb je trouwens ook nog een betalend systeem.
Ja, ook nog, vergeet ik eigenlijk ook dan ook nog weer. Dus je hebt 4 knoppen in die app.
En iedereen, dus zodra dat park open is en zijn of haar ticketjes gescand, begint tegelijkertijd al die dingen te doen om als het ware die dag te plannen.
Op het moment dat ze door het poortje zijn, zie je iedereen op hun telefoon.
Ja.
En dat heb ik nog niet eerder zo fysiek meegemaakt. Juist. Ik weet dat dat in Disney World ook zo is. Dat je veel in die telefoon moet doen.
Dat is alleen maar als je voor de betalende voorsteksysteem gaat. Als je dat niet doet, is dat eigenlijk nergens voor nodig. Dan is de enige beperking dat je in een aantal parken 's ochtends een virtual queue moet gaan halen. Want dat is voordat je uiteindelijk naar het park gaat.
Ja, dat is hier niet.
Ja.
Het voordeel is natuurlijk, doordat het Fastpass systeem nu gratis is dat wij dus in staat waren om best wel veel attracties te doen, mm-hmm, zonder te wachten.
Ja.
Ik denk dat ik weinig wachtrijen heb gezien. Voor Big Thunder Mountain, ja, daar stond maar een half uurtje voor, maar je kan wel een half uur overslaan.
Ja.
En dat is dan toch wel ideaal. Dus dat systeem werkte top. We hadden dan eigenlijk nog een ander systeem. We hadden nog een vacation package.
Toen ik trouwens laatst in Tokyo Disney was, was er geen parkbrede wifi. Is dat ondertussen al verbeterd? Of moet je echt zorgen dat je een of andere 5G eSIM hebt geïnstalleerd tegen dat je naar Japan gaat?
Ja, echt wel de tip. Ja. Ja. Ja.
Als je dat niet hebt, dan kun je eigenlijk een boel dingen in dat park niet doen.
Nee, klopt. Ja. Dus je moet echt wel, er zijn wel een paar punten wifi, maar niet parkbreed.
Juist.
Is dan nog een ander, we hadden dan een vacation package gekocht. Dus als een hotel, entree en fastpassen en drinken. En dan krijg je nog papieren bonnetjes mee, waarin we dus niks in de app hoefden te doen. Dus je hebt best wel stapelpapiertjes, een app, reserveringen. Het geeft wel een gedoe.
Ja.
En dat was in Disneyland, viel het me nog wel mee. Want, god, daar ga je dan zo'n tiki room in met Stitch. Of je gaat de Jungle Cruise in met 20 minuutjes wachten. Dat is allemaal prima.
Ja, daar heb je ook veel attracties. Eigenlijk aanzienlijk meer attracties dan in Tokyo DisneySea.
Ja, maar ook veel attracties die geen fastpass hebben.
Ja.
En dan zie je ineens wat dat heeft gedaan in Disney World of Disneyland. Er zijn zoveel attracties waar je geen reservering voor hoeft te plaatsen of een fastpass kan gebruiken. Bijvoorbeeld Jungle Cruise. Nou, die wachtrij komt niet boven 20 minuten uit.
Ja, ja, ja.
Big Thunder Mountain daar zit alleen maar in de gratis fastpass.
Juist.
Star Tours was geen fastpass, kon je zo naar binnen.
Ja.
5 minuutjes wachten.
Ja, 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 ja. Ja,
dus het helpt het park wel weer ook hoor. Ja.
Je vond het een tof park.
Ik had heel erg naar mijn zin. Het personeel was vrolijk.
Ja.
Het was niet een mooi park, maar de attracties waren goed onderhouden. Een paar leuke verrassingen in het park. Vond de Stitch wel grappig in de Tiki Room. Of Pooh's Honey Hunt was echt de eerste grote Disney ride met trackless system. 9 van die karren die door elkaar rijden.
Ja, ja, ja.
Oh, dat is
was
wel
niet
goed.
De eerste trackless system. Dat was eigenlijk in Epcot, de Universe of Energy.
Oh,
en in tweede instantie kwam dan Great Movie Ride in Orlando in... This is Hollywood Studios. Maar inderdaad, Pooh's Honey Hunt was het eerste free-roaming trackless systeem. Waarbij je dus echt, als het ware, het gevoel krijgt van totaal willekeurig door elkaar te gaan rijden.
Ja, en dat past goed bij die ride trouwens. Want we hadden echt goed gedaan. Goede scènes. Wow, goede attractie. En samen met Beauty and the Beast en met Monsters Inc. Goede parade, goede shows. Die Fantasyland show was super. Echt een typische Japanse show met heel veel decorwisselingen, figuurtjes.
Ja.
Het was vrolijk, het personeel was top, het eten was lekker. Ja, dan kijk ik wel door een beetje zo'n lelijke Main Street heen, hoor. Ja, ja, ik heb het heel erg
Je zegt het nu, want dat hebben we nog niet aangeraakt. Er is geen Main Street USA, er is World Bazaar. En dat is een overdekte Main Street, hè? Wat vond je daarvan?
Nou, ik had in dat park een beetje moeite met de weg vinden, gek genoeg. Want je bezoekt een kasteelpark, dan weet je, oké, ik loop naar het kasteel en dan kies ik het land uit waar ik heen wil. En tussen die landen liggen vaak nog wel wat routes om naar elkaar te gaan. Maar hier was het, als je het park inkwam, kon je al meteen naar links en rechts.
Juist, je hebt eigenlijk op Main Street halverwege meteen weggetjes die naar aan de ene kant Tomorrowland, aan de andere kant Adventureland gaan. Hè?
Ja, en er is dus helemaal geen noodzaak om naar dat kasteel te gaan in dat park. Dus dat kasteel staat ook een beetje midden in dat park, dat je denkt, wat doet het hier?
En een enorm plein ervoor, hè?
Ja, enorm. En ik snap het wel, voor die drukte met die shows en die parades heb je het nodig. Maar overdag, als er niks is... Je komt eigenlijk niet bij het kasteel, omdat het niet hoeft. Dus het is eigenlijk een heel raar ontworpen park. En ik snap heel goed dat dat je minste kastelenpark is. Omdat het voelt niet als een geheel aan, dat park. Het voelt een beetje als losse, toffe elementen aan. En gewoon met een beetje slim plannen kun je het ook allemaal wel echt binnen een dag bezoeken, hoor.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar mooi park, had naar mijn zin.
Ja. Het park waar we het nu over zullen hebben, Tokyo DisneySea, is een van de mooiste parken waar ik ooit ben geweest. Maar dat maakt voor mij niet dat Japan voor mij het topresort van Disney ter wereld is. En dat heeft voor mij voor een heel groot stuk te maken met het belang dat ik hecht aan de resortbeleving in het park.
Ja.
Ik vind naar Europa Park gaan oké voor het park, maar ik vind alles wat er omheen is, de resorthotels, de restaurants, et cetera, de barretjes die je kunt doen, minstens zo tof. Mensen die onze podcast gehoord hebben over mijn vakantie in Orlando weten dat die resortervaring van naar barretjes en restaurants gaan in andere resorts in Orlando minstens zo'n belangrijk deel van onze vakantie was dan gewoon naar de parken gaan. Maar toen ik laatst in Tokyo Disney ging, bleek dat eigenlijk zo goed als niet te gaan. Ten eerste, er zijn heel weinig tot geen barretjes in de resorts. En bovendien kun je als niet-resortgast niet zomaar een resort binnenwandelen. Zelfs als resortgast kan je doorgaans alleen maar je eigen hotel binnenwandelen en niet dat van een ander. We hebben toen wel eens een Japanner overtuigd om ons toch binnen te laten in MiraCosta. Maar toen we uiteindelijk in het hotel waren, bleek daar eigenlijk niks te doen te zijn. Er was geen plek waar we eventjes iets te drinken konden halen. Er was geen restaurant waar we als niet-resortgast op dat moment iets konden gaan eten. En we stonden letterlijk 5 minuten later weer buiten.
Ja.
Het zijn twee prachtige parken en Tokyo Disney Sea is waarschijnlijk het mooiste park ter wereld van Disney. Maar ik heb het nooit een bijzonder resort gevonden, omdat het zo weinig resort is.
wat ik heel erg had, inderdaad precies hetzelfde. We hebben 3 hotels uiteindelijk bezocht van Disney.
Omdat je er geslapen hebt.
Ja, ja. Toy Story Hotel. Een vrij nieuw hotel.
Ja.
Ligt bij het Bayside monorail station. Maar we hebben ook nog geslapen in het Fantasy Chateau. Dat was het nieuwste van het nieuws.
Ja, het hotel bij Fantasy Springs. Hè?
Ja, in Fantasy Springs eigenlijk, ja. En ja, toch een beetje een guilty pleasure. Daar wilde ik al jaren een keertje slapen. Is MiraCosta. Mm-hmm. Maar gek genoeg, ik liep inderdaad MiraCosta in. En ik had dan de luxe dat we van het park zo mijn kamer in konden. En ik dacht, ja, ja. Ik ga maar bij de supermarkt een biertje halen. En ik heb toen in mijn hotelkamer, moet ik wel zeggen, met uitzicht op het park, een biertje gedronken. Maar nee, er is niet een tweede leven buiten die parken. Het draait daar, denk ik ook voor die bezoekers, om het maximale halen in die parken. Alles willen zien, alles goed willen zien, alles goed willen vastleggen. Want ik denk dat dat DisneySea heel erg kenmerkt. Het is een Instagram park. Dat is belangrijk voor die mensen.
Ja, ik vind dat je het heel mooi uitdrukt. Ik merk voor mezelf dat ik de afgelopen jaren, als ik naar Anaheim ging, als ik naar Orlando ging, maar ook als ik naar andere resorts die niet van Disney ging, eigenlijk dat tweede leven naast dat park steeds meer ben gaan waarderen.
Ja.
En dat, hoezeer ik dat miste toen ik in Japan was.
Ja, en door het feit dat er best wel veel mensen komen natuurlijk in Disney en dat die app zo cruciaal is voor je dagbeleving, ben je dus einde van de dag ook wel een beetje klaar ermee. Ja. En omdat je dus echt 's ochtends vroeg aanwezig moet zijn, terwijl in Orlando, ja, goh, je slaapt een keer uit, je gaat naar het Polynesian Hotel, je neemt daar een Dole Whip. En je
niemand slaapt uit in Tokio.
Niemand?
Nee.
Nee, die zijn er echt 1,5 uur voor openingstijd. En dan kom je in dus echt de drukste van de drugs uit. Maar dan zeg ik, Magic Kingdom is het drukste park ter wereld. Daar heb ik dat gevoel helemaal niet.
Mm-hmm. Maar, voor alle duidelijkheid,
DisneySea.
Je hebt daarnet, we hebben daarnet naar foto's zitten kijken. Je hebt een filmpje laten zien waarbij je onder MiraCosta doorwandelde. En toen zagen we daar in de verte Mount Prometheus, de enorme vulkaan die ze daar gebouwd hebben. Ja, het is toch wel een fantastisch mooi park. Hè?
Ik heb zelden zoveel kippenvel gehad in dat park.
Ja.
Ik heb daar een rondje gelopen in dat park in de ochtend. Ik wilde eigenlijk eerst een beetje het park zien. En we kwamen maar niet rond.
Het is een waanzinnig mooi ontworpen parken.
En elke keer, elk hoekje, ik heb mijn meest kritische bril opgehakt van, zijn er nou lelijke dingen in dat park? Ik heb 2 minipuntjes uiteindelijk toch nog weten te vinden. Maar dat slaat nergens op. Het was zo ongelooflijk mooi en zoveel liefde voor die details, maar ook zo goed onderhouden.
Juist.
Ik heb... Oh, je loopt dat hotel onderdoor.
Het is alsof je op openingsdag dat park bezoekt. Hè?
Dat is ongekend.
Ja.
Dat is ongekend. En dan zie je dus die vulkaan. En dan is het niet alleen die vulkaan. Het is die hele omgeving. Uit elk kiertje komen stoompluimpjes uit.
Ja, klopt.
Ik liep daar in misschien wat mooiste themagebied ter wereld, vond ik, is de American Waterfront.
Het gebied rond de Tower of Terror.
Ja, het gebied van Tower of Terror en Toy Story en, dat, en die SS Columbia. Ik liep daar en ik denk, shit, ik loop echt in de topjaren, de beginjaren van de cruise-industrie, in dat oude Amerika.
Het is echt wel fantastisch gedaan.
Het is echt hyper, ongelooflijk. Hyper
realistisch.
Realistisch. Ja. En dat is, je maakt daar foto's, je ziet geen attracties, je ziet belevenissen, je ziet een echt hotel, je ziet die Tower of Terror, zelfs Toy Story Mania. Is het einde van een tramhalte. Wat precies klopt in de verhaallijnen van Amerika.
Ja, het is heel tof. Toy Story Mania is toegevoegd op een later moment. En wat is er dan logischer dan Toy Story Midway Mania toe te voegen als een soort van Coney Island, een soort van trolleypark. Ja. Helemaal in diezelfde stijl als die trolleyparken van het begin van de 20e eeuw. Thematisch zit die attractie, dat themagebied als gegoten, ook al is het Toy Story.
Weet je wat alleen één groot nadeel is van het park?
Zeg eens.
Er zijn geen attracties. Ja, die zijn er wel.
Er zijn er wel, maar je kunt de grote attracties op je 2 handen tellen.
En het probleem is dat daar dus heel druk is.
Ja.
Dus Journey.
Maar dat vertel je ook. Ik bedoel, de drukte in Tokyo Disneyland in vergelijking met Tokyo Disney Sea, dat was een wereld van verschil.
Absoluut, ja. En dat komt natuurlijk ook door Fantasy Springs. Maar dat is eigenlijk een beetje zo'n los park ernaast. Maar het hoofdpark kon ook die drukte slecht aan. Eigenlijk net te weinig van alles. Mm-hmm. Te weinig restaurants, te weinig attracties. En tuurlijk, een park mag wel eens een wachttijd hebben die, ik zeg altijd, in de 3 digits zit. Hè, dus boven de 100 minuten. Maar als het meerdere attracties zijn, dan vind ik dat niet oké. Dan is er iets mis met je park.
Ja, dan laat je te veel bezoekers binnen of dan heb je te weinig capaciteit.
Ja, durf bijna te zeggen dat het vooral te veel bezoekers is. Mm-hmm. Maar dat het park echt nog wel 2-3 headliners kan gebruiken. Een Big Thunder Mountain kan gebruiken eigenlijk. Hè? Dus een
is het gevaar nu niet, omdat het park al zo extreem populair is, dat alles wat ze toevoegen gewoon nog meer populariteit gaat toevoegen en dus meer bezoekers. Ze gaan nooit een miljoenen attractie gaan bouwen die de capaciteit aanzienlijk gaat verhogen, had er geen extra bezoekers tegenover gaan staan.
Tuurlijk niet. Hoewel, het wordt niet gerund door Disney, hè?
Dat is waar.
Dus het zijn ook mensen die voor
mij... Land Company is wel een bedrijf dat weet hoe ze geld moeten verdienen, hè?
Ja, oké, check. Wat mij dus opviel is dat vooral de drukte zat bij de non-IP-attracties. Mm-hmm. Dus Tower of Terror, Journey to the Center en Soarin'. Dat waren echt de populairste attracties van het hele resort. Maar ja, dat is wel... Je hebt gelijk. Maar
aan Charles DeMaro, luister goed naar wat Danny hier gezegd heeft. Je kunt een heel succesvol park met non-IP-attracties bouwen.
Ja, maar het is echt zo. Ja. En ook al doe je een IP daar in dat park, het past daar wel echt perfect. Indiana Jones. Jongens, kom op. Dat is zo ongekend. En dat, ja, het is prachtig.
Nieuw is Fantasy Springs. Wees eens eerlijk. Als ik vandaag naar Tokyo DisneySea ga en ik koop daar een kaartje aan de ingang, ben ik dan in staat om de 4 attracties van dat nieuwe themagebied allemaal te doen?
Nee. Nee.
Dat is wel heel resoluut. Ik schrik daarvan.
Oh, ik heb heel veel moeite met Fantasy Springs. Het is prachtig.
Het is een soort van Fantasyland, maar dan omgeven door water. Met een aantal attracties rond Peter Pan, Tinkerbell, Frozen en Tangled Rapunzel.
Ja. Het is eigenlijk een derde pretpark wat ze hebben gebouwd en zo voelt het.
Een soort minilandje.
Een minilandje.
Ja, dat ook geen haven is. Hè. Alle andere themagebieden zijn havens waar je met een bootje naartoe kan.
Ja.
Dat is in dit geval niet het geval. Hè?
Nee, absoluut niet. En dan heeft het een water, ja, dat komt ergens vandaan. Dat komt uit een spring. Nou, mm-hmm. Goed, ik vind het een beetje ver gezocht. Maar goh, ik heb een beetje het idee dat dit hele gebied eigenlijk voor het andere park gebouwd zou moeten zijn.
Mm-hmm.
Het ligt zo dicht tegen het Fantasyland aan. Het ligt eigenlijk dichter in Disneyland dan in DisneySea.
Ja.
Maar ik heb ook het idee dat het huidige Disneyland de drukte van 4 attracties en de hyperpopulaire IP's van daar Peter Pan en Frozen gewoon niet aan zou kunnen.
Juist.
Dat DisneySea, omwille van de grootte, dat wel kan.
Ja.
En dat ze misschien hebben besloten van wacht eens even. Als hier nu duizenden en duizenden mensen voor die poorten gaan staan, wij kunnen dat in Disneyland helemaal niet kwijt voor de ingang. Ja, dat is heel klein eigenlijk.
Ja.
Terwijl bij DisneySea heb je een immens groot voorplein waar je al die duizenden mensen kan laten wachten. En ik heb dus echt het idee dat dit gebied eigenlijk voor Disneyland Park was.
Maar je zegt dus dat ik niet in staat ben als ik vandaag een kaartje koop om daar die 4 attracties te doen. Ook al zou dat woord de enige 4 attracties zijn waarvoor ik kom. Dat komt omdat ik zelfs niet standaard dat themagebied in mag.
Nee, je hebt een boarding pass nodig. En een boarding pass van een van de attracties om de wachtrij te bestreden. Of een betaalde fast pass. Of een reservering in een van de restaurants, een online order. Of een hotelreservering. En als je een van die 4 niet hebt, dan kom je letterlijk het gebied niet in.
Juist.
Ja, er staan mensen voor, die staan je echt te weigeren.
Maar als ik dus het park binnenwandel, ik heb mijn kaartje gescand, ik open de app, dan zit binnen de paar minuten waarschijnlijk elk van die attractie timeslots vol.
Ja, dan kun je ze nog misschien proberen te kopen via Fastpass.
Mm-hmm.
Want dat zijn wel de betaalde Fastpass, uiteraard. En als dat niet lukt, dan kun je die attracties niet doen.
Dus eigenlijk moet je altijd in een groter gezelschap proberen dat park te bezoeken, om dan min of meer tegelijkertijd een heleboel dingen te doen. En dat een beetje coördineren.
Ja. Goed, dat zal misschien de openingsdrukte zijn. Dus ik hoop van harte dat dat snel stopt. Maar heel eerlijk, zo hoge capaciteit hebben die attracties ook niet. Mm-hmm. Het heeft hoge capaciteit, dus ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Maar goh, ja.
Ik word hier niet blij van, eerlijk gezegd, van deze manier van een park runnen.
Nee. Nee. Maar weet je hoe ze geld verdienen?
Zeg eens.
Door mij. Ik koop dan zo'n hotelkamer in dat Fantasy Springs Hotel.
Mag je onbeperkt.
Krijg een bandje om, mag je onbeperkt die attracties doen. Wat natuurlijk heel commercieel heel logisch is, maar voor de bezoekers eigenlijk niet oké is. Hè.
Want dan voeg je in één keer 1000+ euro toe aan je bezoek, eigenlijk alleen om 4 attracties te kunnen bezoeken.
Ja. Laat ik wel zeggen, waarvan één van die 4 attracties misschien wel één van de beste dark rides is ter wereld. Ja. Frozen, oh... Yo.
Voor alle duidelijkheid, we krijgen straks een Frozen in Parijs.
We're so screwed.
We hebben al een Frozen in Hongkong en in Orlando. Maar dit is blijkbaar een versie die vele keren spectaculairder is dan de bestaande versies.
Yo, ik heb dit allemaal nog nooit eerder zo gezien. Dit is zo goed. En ik heb natuurlijk de versie in Epcot gedaan. Ik heb zelfs tijdens mijn laatste bezoek dat ding overgeslagen. Dat vond ik ervan. Ik heb niet zoveel met de film Frozen, maar dit wat hier gebeurt, de manier hoe het ritsysteem, het is een bootrit, echt onderdeel is van de beleving, maar ook gebruik maakt om die effecten uiteindelijk te laten zien. Hele kleine spoiler, je gaat zowel vooruit als achteruit. Er zitten snelheidswisselingen in op een hele slimme manier. Het is echt een storybook ride, hè? Dus je pakt hem op vanaf het begin, je eindigt bij het einde van de film. De bekende liedjes zitten erin, dus alle ingrediënten van Frozen zie je. Maar de souplesse, de diepte van de scènes, de techniek, de projecties. Ja, dit is echt, als je gewoon met een pot geld het allernieuwste van het allernieuwste koopt, dan krijg je dit. En het verveelde me geen moment.
Ja,
ik heb 5 of 6 keer kunnen doen en 6 keer kippenvel gehad. De eerste keer dacht ik echt, oh shit, dit is echt heel goed. Het is van een ongekend niveau en
iedereen die deze doet, die gaat eigenlijk teleurgesteld zijn als in 2026 Frozen in Parijs opent.
Ja, ja, en dat zal nog eens met de animatronics te maken hebben, want die zijn misschien nog relatief hetzelfde. Maar de grootsheid waarmee deze attractie is opgezet, dit staat echt bij mij in het rijtje Journey to the Center of the Earth, Indiana Jones. Ja, dat soort type attracties. Ja. Dat zijn een beetje mijn favoriete dark rides ter wereld. En Spider-Man. Maar het is echt heel goed. Heel goed.
Over Spider-Man gesproken. Er staat een soort van Spider-Man-achtige attractie. Ook in Fantasy Springs. En dat is de Peter Pan-attractie.
Ja, dan wil je weten wat ik ervan vond, hè?
Ik heb uiteraard al het filmpje bekeken. Ik zou verstandiger moeten zijn en daar niet naar kijken. Maar ik doe dat dan toch altijd. Het was heel vreemd. Ik herkende het ritssysteem van Spider-Man. Maar ik herkende vooral eigenlijk de volledige verhaallijn van de bestaande Peter Pan's Flight attracties uit alle Fantasylands.
Ja,
het is alsof Disney in Tokio een tweede keer dezelfde attractie gebouwd heeft, maar dan technisch vele malen geavanceerder, vele malen spectaculairder, up-to-date naar 2024, maar tegelijkertijd de oude variant in het andere park gewoon heeft laten staan.
Ja, goed, de vraag is hoe lang dat daar nog staat, maar ik vind het lastig. Ik heb er nog steeds moeite mee wat ik ervan vond. Het is niet slecht, hè, laat me dat zeggen. Mm-hmm. Het is Disney-kwaliteit. En dan weet je, Disney heeft hier jaren onderzoek, studie en development in gedaan. Dus wat je ziet is echt topnotch. Je kan er eigenlijk niks slechts van vinden. Misschien het enige kritiekpunt wat ik had is, er wordt zowel gebruik gemaakt van projectie op een bioscoopscherm als LED-scherm.
Mm-hmm.
En dat is wel heel vermoeiend kijken, want aan de ene kant heb je 3D dus op zo'n LED-scherm. Dat zie je ook wel heel duidelijk dat zijn. En aan de andere kant heb je weer zo'n projectie in een bioscoopscherm. Het is een beetje een combinatie van Peter Panflight meet Soarin' meet Spider-Man. En vooral Soarin' is een hyperpopulaire attractie ook daar weer. En ik merkte in de attractie hoe mensen reageerden op die vliegscènes. Er zit echt, dan denk je, de attractie is klaar. En dan komen er nog 2 van die Soarin'-achtige simulatiescènes over Londen heen en door Neverland. En ja, mensen gingen helemaal los in dat karretje. Dus ik dacht, ja, wat mis ik dat ik dit ineens, ik heb dit gevoel nog niet. Maar ik ben misschien dan ook zo'n verwend iemand die al heel veel van dit soort type attracties heeft gedaan. En heel eerlijk, ik denk dat Universal het gewoon beter doet.
Ja.
En dat is.
En dat was 20 jaar geleden.
Dat is 20 jaar geleden. Ja. Dat is precies het probleem. Dat ik denk van, dit is gewoon goed. Het is een mooie attractie. En ik zou er niks op tegen hebben als al die Fantasy Dark Rides deze capaciteit krijgen en deze techniek. Het is hartstikke leuk. Het is de Lost Boys. Er zitten leuke effectjes in. Maar je hebt ook Peter Pan Flight.
Ja.
En ja, je hebt Spider-Man en je hebt Transformers, dat allemaal stuk voor stuk misschien beter is.
Mm-hmm. Rapontje, de Tangled ride, dat is een bootvaart, hè?
Ja, leuk daar dat deels buiten was. Dat is wel heel leuk. Dus je hebt een dark ride die eigenlijk
inclusief buiten een aantal animatronics buiten.
Oh, spectaculaire animatronics, ja. Heel tof gedaan ook, dat de Lantern Festival. Dat is een beetje voor mij, toen ik in de wachtrij stond, het idee van de attractie. Maar het beeld eigenlijk toch gek genoeg weer de attractie zelf uit. Of de film uit. Mooi.
Maar kort.
Ja, heel kort. Het zijn 3-4 scènes uit de film. Waarvan 1 absoluut heel spectaculair, hoor. Maar je echt door honderden lampionnen heen gaat. En ook hier weer de nieuwste van de nieuwste animatronics ziet. Kort. Mooi. Popcorn filmmateriaal. Hè? Zo'n Pirates of the Caribbean film is het een beetje. Waar zit je nou naar te kijken? Maar je eet je popcorn op en je hebt een leuke avond.
Er is nog een vierde attractie. Daar was op voorhand heel weinig van bekend. En dat is een soort Tinkerbell attractie.
Ja.
Ja.
Ja. Dus verder mijn vakantie was.
Die krijgt hele gemengde reacties. Nou, Japanners lijken er helemaal los op te gaan. Die is too kawaii.
Ja, dat is de uitdrukking daar. Of de cultuurgenre. Dat alles schattig moet zijn. Goh. Ken je PNP Projects? Uiteraard, ja, dat van al die oversized decoratie maakt zoals in Ratatouille. Ja, die hebben dat gewoon leeggekocht in een sneeuwvlokkenachtige setting. Het was een van de allerslechtste attracties die ik ooit in Disney heb gedaan.
Ja.
Het is zo slecht. Het is zo niet goed. Het is zo plastic. Het is zo Europa Park dat ik denk, ja, dit is echt. En ook maar alles is slecht. De capaciteit is slecht. Het ritssysteem is niet goed. Er zit één animatronic in. De rest zijn allemaal statische scènes met een heel klein beetje beweging. Wat geureffectjes. Het is kort.
Maar is het niet het soort attractie die eigenlijk best wel meevalt? Net zoals je sneeuwvlokje doet in Europa Park. Als je weet dat je niet door 101 bochten voor moet wringen om hem te kunnen doen. Als je weet van, ik moet niet een speciale reservatie hebben. Ik moet niet een speciaal vacation package hebben. Ik moet niet een of andere fastpass kunnen scoren. Maar het is gewoon een attractie die er is en die ik snel eventjes kan doen. Dan is dat gewoon een prima aanvulling op het aanbod. Het is gewoon omdat we in deze situatie, het is gloednieuw. Het gebied wordt een beetje hermetisch afgesloten voor wie niet op een of andere manier een toegangsbewijs heeft tot dat gebied. Dat op dit moment bij spreken de verwachtingen misschien hoger, veel hoger maken dat ze eigenlijk horen te zijn voor dit soort attracties.
Alleen, maar, daar komt ie. Het gebied is niet heel groot, de attracties wel. Ik had liever gehad dat ze bijvoorbeeld dat Frozen dorpje iets groter hadden opgezet. Of dat ze die wachtrij van Peter's Pan Adventure, wat gewoon echt een massa wachtrij is, waarvan zelfs de droomvlucht wachtrij misschien nog beter is. Dat je denkt van, had daar dan een dorpje nog gebouwd van Frozen met daarin misschien zo'n mini-achtbaantje. Of misschien nog een meet-and-greet area. Of nog iets van andere capaciteit. Misschien is het leuk voor de doelgroep. Maar ik vond het zelf heel slecht.
Ja. Ja.
Wat me trouwens wel opviel. En dat had Disney Sea heeft dat heel hard nodig. Is de drie enorme restaurants die al die attracties hebben. Want je hebt drie grote attracties. En bij elk van die attracties zit een enorm restaurant. En dat is wel sensationeel hoor. Er zitten echt drie top-of-the-line restaurants, waar je dus nu voor moet reserveren via mobile ordering.
Het zijn geen tafelbedieningsrestaurants.
Nee, het is quick service. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen, daar is wel top-notch gethematiseerd. Ja. En wauw, dat was wel indrukwekkend groot. En had het nodig, zat echt ramvol. Echt heel goed en lekker eten. In twee van de restaurants hebben we ook gegeten. Goed geregeld.
Je hebt voor die vacation package ook dus overnacht in het Fantasy Chateau, het nieuwe hotel aan de ingang van Fantasy Springs. Hoe was dat?
Ja, het kitsch. Maar ja,
dat kun je wel zeggen over meer pretparkhotels.
Hè? Ah, goed, dat is. Ik zat een dag later zat ik in een fake Italiaans restaurant.
Ja, Villa Costa.
Nou, het, goed, ja, upcharge, duur, maar daardoor goed. Het was een beetje zo'n Las Vegas Bellagio hotel.
Ja.
Veel marmer. Veel fake art deco en veel fake kunst. Maar dat past wel, hè. Dat past in Disney. Heel mooie kamers. Het was clean en top. Echt top. 'S Ochtends mag je als eerste Fantasy Springs in. Je doet een ritje Frozen. Daarna ga je gewoon lekker ontbijten. Je laat die hele gekke huis van die reserveringen achter je. En dan besef je ineens van shit, ik loop wel in een van de mooiste parken ter wereld. Met een aantal van de beste attracties ter wereld. En toen had ik echt dat moment van, ah, ik ben misschien een beetje oude zak aan het worden, maar dit is wel hoe ik dit park wil beleven. Het was fantastisch.
Ik hoor nu eigenlijk zeggen van, als luisteraars dit horen, zeggen van, ik wil ook gewoon eens naar Tokio en ik wil ook die parken gaan bezoeken. Je zeggen van, boek ook zo'n vacation package. Ga niet zonder vacation package naar Tokyo Disneyland en Tokyo Disney Sea.
Als het lukt zou ik doen. Kijk, ik kan niet in jouw portemonnee kijken. Dat wil ik ook zeker niet. Maar goed, je wil dat gedoe niet van zo'n attractie. Het geeft echt een stempel op je park.
Het gedoe wil ik erbij nemen op het moment dat ik weet dat ik in elk geval zeker die attractie ga kunnen doen. Maar zoals ik het hoor vertellen, betekent het eigenlijk dat als ik geen vacation package neem en er niet 4 of 5 of 6 dagen ben en heel veel dingetjes op mijn iPhone doe 's ochtends en heel veel geluk heb, de kans dat ik alle attracties ga doen in Fantasy Springs ook niet heel erg groot is.
Nee. Vacation package houdt dus in hotel, entree, fastpassen en je kunt ook een onbeperkt drinken halen, non-alcohol in het hele park. Ja, en dat was wel top. Dat heeft ons wel gered. En Frozen is zo'n type dark ride die je niet over en over moet doen. Dat doe je dan wel met zo'n bandje en dan denk je van 3, 4 keer, ik heb het nu wel gezien, maar het was wel heel goed. Maar het geeft zoveel rust en je bent maar, hoe vaak ben je nou in?
Nee, ik snap het. Dat is natuurlijk wat ze willen dat je denkt, hè?
Maar dat is. En je hebt het daar nog wel nodig. Ik zou het heel anders zeggen in Orlando, waarin ik eigenlijk helemaal niet zeg van je moet dat Fastpass Plus gebruiken, of hoe dat nu ook heet. Genie Plus.
Lightning Lane.
Lightning Lane, hoor je al die termen. Die heb je eigenlijk niet nodig in Disney World. Ja, daar wel.
Ja.
Gek eigenlijk, hè?
Ja. Wat zou nu iemand aanraden die naar Tokio gaat voor het eerst?
In de Disneypark is neem een extra dag. En ja. Bezoek ook de dingen waarvan je denkt, huh, wat is dit? Want ik heb American Waterfront meeste tijd besteed aan dat schip. Aan dat fort van de SEA, van de CIA. Ja,
Fortress Explorers.
Ja, Fort of Explorers. Ja. Een soort escape room-achtig elementen in. Met verschillende routes. Puur gewoon even een 10 minuutje, kwartiertje kijken in dat vulkanische gebied van Juice Vern.
Ja, laten we eventjes een paar minuten nerden. Hoe goed is Journey to the Center of the Earth?
Ja, het is misschien wel een van de beste Disney-attracties.
Het is geweldig, hè? Dit staat zo hoog op mijn lijstje van meest favoriete Disney of meest favoriete attracties to court die ik ooit heb gedaan.
Absoluut. Ik denk dat alles klopt.
Ja.
Ik heb het 's avonds een keer gedaan en dan zeker dat je uit die vulkaan wordt gedouwd. In het donker val je naar beneden, in die grotten. Elk centimeter is gethematiseerd. Er zit een animatronic in dat je echt denkt, wat gebeurt hier? Het is zo ongelooflijk goed. De snelheid waarmee je door die attractie gaat is briljant. De details, de geuren, die specifieke geur in die terraveter, die lift die je meeneemt, die diepte in. Dat is zo iconische geur. En dan kom je uit in onder de grond. Voor je gevoel zit je onder de grond. Het is zo goed. Ja. En die muziek. Ja. Dus een beetje Haunted Mansion stijl ook, hè, die muziek.
Ja, absoluut. De muziek is van Buddy Baker. Dus dezelfde componist die ook de muziek voor Haunted Mansion heeft gecomponeerd.
Merk je een beetje?
Ja, absoluut. Ja. Maar dus rijker georchestreerd dan de Amerikaanse Haunted Mansions, maar het is wel de componist.
Ja, goed. En ja, ik kan er gewoon geen kwaad woord over zeggen. Het is Test Track, maar dan echt heel goed. En alles klopt aan die attractie, maar ook dat gebied, hè. En er staat natuurlijk nog een tweede attractie die je dan vergeet. Die is niet goed of zo, maar het is wel past er wel lekker bij, hè. 20.000 Leagues Under the Sea, dat restaurant. Af en toe zo'n boot die door daarheen vaart. Je ziet die Nautilus liggen. Het voelt elk detail alsof je op een plek bent waar je eigenlijk niet mag komen. Ah, het is wel heel goed.
Ja.
Het is echt neuren to do max, maar ik vond het echt fantastisch.
Ja. Je doet me verlangen, Danny.
Ja, het is mooi. Het is prachtig. Het is pracht en praal. Het is Instagram waardig.
Ja.
Dat viel me op, hè. Iedereen maakt foto's. Iedereen maakt selfies. Het is die characters die in de juiste kleding ook overal door dat park lopen.
En wat een souvenirs heb je allemaal meegebracht. Ik zie hier pins, ik zie hier cd's, ik zie hier folders, boekjes, stickers, goocheltrucs.
Nou, wat leuk. Je had daar op de Main Street van Disneyland heb je dus een goochelwinkel.
Ja, de Magic Store.
Ja, wist ik niet.
Daar staat die balletje Mickey waar La Vlure uit het Luk en Limoenhuis op gebaseerd is.
Ja. En je hebt daar echt originele Tokyo Disneyland Magic Tricks.
Mm-hmm.
Ik heb er een paar gekocht.
Ja, jij hebt mij daarnet
een show gegeven
met trucks die je in Tokyo Disney hebt gekocht. Geweldig.
Ja, en ik hoop dat je me daarmee weer mee terugbetaalt, want dat had ik wel nodig na al die dure uitgavenstuiting van die hotels en die vacation packages. Maar nee, het is veel leuke merchandise. Maar wat me opviel aan de merchandise, het is knuffels, het is dingen voor thuis, koekjes.
Je hebt ook heel veel Pokémon spul gekocht, zie ik.
Nou, één beertje.
En een koekjestrommel en oortjes.
Oké. Ik weet dat je in de andere ochtend in Prepperland zei van Danny, jij koopt nog wel veel merchandise. Maar ik loop dan door zo'n winkel en dan zie ik van die miniatuur wagentjes liggen van die attracties en van die achtbaantjes. En denk ik, ja, nou, als ik nou gewoon €12 neerleg, heb ik ook geen spijt meer of zo, weet je.
Dat... Ja. De yen staat nog relatief goedkoop op dit moment.
Ja, daarom. Dus uiteindelijk viel het me nog wel mee. Maar het is ook gewoon... Ja, ik vind dat wel leuk om een paar van die aandenkertjes in de kast te stoppen en dan over 2 jaar weer eens eruit te halen. Ja. Maar veel merchandise. Ja, ik heb wel wat dingetjes gekocht, maar dat doet Disney met je. Weet je, ik ben een beetje nitpicking misschien op een aantal zaken, maar als je dan ziet wat ze daar hebben geïnvesteerd, het is eigenlijk ook wel ongekend, hè. Welk park opent er in 1 jaar 3 Dark Rides? Ja, goed, dan staat er misschien 1 attractie niet zo goed bij. Nou, dat is ze dan ook wel weer vergeven. Maar het is ook 3 restaurants, het is een hotel, popcornkraampjes. Er is een investering daar gedaan, wat we eigenlijk zelden tot nooit zien. En ja, dat maakt de hobby ook wel leuk, hè?
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.